In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat je ervoor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
De Russen hebben aangegeven de strijd op te voeren in het oosten, in de Donbass. Dat ze echt toch met gezwinde spoed richting Slavjansk uiteindelijk zouden willen. Maar er liggen nog wat steden voor. En vorige week had ik het al over dat er wordt gesproken over een eerste linie en een tweede linie die de Russen willen veroveren. Nou, ze hebben die eerste linie nog niet in handen. Dan heb je het over stadjes met de namen als Soledar, Siversk. Daar wordt hevig om gestreden. Maar dat ben je nog niet bij Bachmut, Kramatorsk, Slavjansk. Wat ik maar wil zeggen is, de Russen zijn nog niet waar ze willen zijn.
En inderdaad, de Zelensky's van deze wereld die claimen dat het steeds beter gaat, hè, om de Russen echt gevoelige slagen toe te brengen door die nieuwe wapensystemen die allemaal geleverd worden.
Ja, en gisteravond las ik een artikel van Elsevier Weekblad met David van Weel van de NAVO. Ja. En toen dacht ik, verdorie, misschien heeft Zelensky nog wel gelijk ook. Want dat is altijd heel moeilijk natuurlijk voor ons om te checken. In hoeverre Oekraïne goed gebruik maakt van die wapens. Maar we weten dat Oekraïners goed kunnen manoeuvreren. Maar dat ze eigenlijk gewoon de hele tijd outnumbered waren. Hè? Dus dat ze niet op konden tegen dat enorme Russische leger. Maar nu blijkt dus dat ze, als ze wapens hebben, daar heel kundig mee omgaan. Sterker nog, ze hebben panzerhauwitsers van de Duitsers en de Nederlanders gekregen. En die hebben ze volgens David van Weel van de NAVO zelfs geüpgrade. En die zijn dus beter geworden doordat er software op is toegepast. En daardoor kan er sneller worden gehandeld. Nou, en dat soort dingen zetten je dan wel aan het denken. Ja. Het is misschien niet beslissend, maar het kan op sommige fronten wel helpen.
En Jan, jij hebt de Russische media vorige week exclusief gevolgd, maar doe dat nog steeds. Wat staat er in de Russische media te lezen op dit moment?
Ja, het gaat heel veel over gas. En niet eens meer de vraag of Nord Stream 1 dicht blijft. Die geruchten, daar gonst het van natuurlijk. Maar vooral in de talkshows wat dat dan met Europa gaat doen. En ik heb een klein fragmentje voor je.
Прогнозируют самое жаркое лето в самом деле на этой неделе плюс 45, а потом самую холодную зиму. Вывод?
Precies wat ik al zei. Precies wat ik al zei tegen iemand.
Ja, dit gaat over dat Europa de hittegolf tegemoet gaat. 45 graden wordt het. En daarna zegt de presentator de koudste winter ooit.
Ja.
Oftewel, de natuur is aan de kant van Rusland. Nou, en dan de commentatoren in de studio. Die prijzen God en die prijzen Rusland en die prijzen Poetin. Ja. En die zeggen ook, ze hebben gelezen. Eentje zegt, ik heb gelezen en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want het is misschien een beetje te smerig voor woorden, maar ik heb gelezen dat Europeanen in de douche moeten plassen om energie te besparen. Nou, en op dat niveau wordt het dus gediscussieerd, waarbij je kan aantekenen dat in Duitsland 99,25% van de mensen sanitair heeft en in Rusland 89%, dus je moet ook maar een doucheputje hebben.
Inderdaad, ja, dat is in Rusland best handig. Bernard, eventjes naar jou, want Rusland versterkt zijn troepen aan de frontlinies met huurlingen van een bedrijf wat we kennen, Wagner. Zo meldt het Britse ministerie van Defensie zijn dagelijkse inlichting deed. En die zijn meestal goed geïnformeerd. Die zouden ook worden ingezet, die huurlingen, vanwege personeelstekorten en slachtoffers aan Russische zijde. Ja, en als je dat ziet, het is een Russisch bedrijf, dan is het waar dat het klinkt niet alsof het allemaal lekker loopt. Hè, voor de Russen ook niet. Ik dacht het verhaal van Gert-Jan net.
Nee, precies. Ze hebben problemen en ze komen manschappen tekort.
Ja.
En dus hebben ze Wagner ingezet. Dat een heel dubieuze organisatie is, maar wel met een interessante staat van dienst in alle mogelijke conflictgebieden in de wereld zijn ingesteld. Alleen ook die worstelen met problemen. Dus die hebben ook mensen verloren en ook personeelsgebrek. En volgens de Britse geheime dienst, en dat staat dan in de Britse media en ook NBC, de Amerikaanse NBC, komt daar nu mee. Hebben ze dus een aantal recruten, bij wijze van spreken, uit de gevangenis geronseld. Mm-hmm. Mensen die een straf hebben uitgezeten, of misschien nog niet eens helemaal. En zo, boem, in één keer daar door Wagner worden meegenomen. Zijn niet getraind of nauwelijks getraind, dus die krijgen een hele snelle training en gaan het slagveld op. Dus het laat wel iets zien over de benauwdheid van die hele Russische operatie. Ja. Wat overigens zo gek niet is, hoor. Het is altijd lastig, logistiek, om genoeg soldaten te hebben op de plek die je wil. En bevoorrading enzovoort. Ja. Dus je kunt ook, we proberen steeds maar aan te tonen dat die Russen er niks van kunnen. En dat is natuurlijk onzin, want als je kijkt naar het netto resultaat, schuiven ze toch een stukje op.
Ja. Absoluut ja. Buiten kijf.
Mag ik daar iets over vragen aan Bernard?
Bas? Ja, zeker, Gert-Jan.
Want ik was namelijk benieuwd bij Wagner-huurlingen en bij huurlingen in het algemeen. In het begin van de oorlog kwam Wagner veel naar voren, omdat er werd gezegd, ja, die lopen rond in Kiev om Zelensky uiteindelijk te pakken te krijgen. Dus dan is het echt een speciale operatie. In hoeverre kunnen zij dus echt aan een front ook daadwerkelijk van meerwaarde zijn? Dan wat is dan hun rol?
Nou, hun rol, naar mijn idee, is dat ze kunnen opereren buiten de normale gezagsstructuur. Dus ze hoeven niet te luisteren naar de generale staf. Ze gaan hun eigen gang op basis van instructies die ze krijgen op het moment dat ze worden ingehuurd. Met andere woorden, ze hebben dat in Mali gedaan, in Libië, in Syrië, Mozambique, de Centraal-Afrikaanse Republiek. Op alle mogelijke plekken. Daar worden ze heen gestuurd met een soort algemene opdracht. En dan beslissen ze zelf met hun eigen commandanten hoe ze zo'n klus aanpakken. Dus het zijn een soort vrijbuiters. Mm-hmm. Met veel ruimere armslag. Ja. En ze zijn ook ontzettend wreed. Dus ze deinzen nergens voor terug.
Het zijn echte huurlingen. Ja. Nog eventjes naar dat gas, Bernard, als mag. Want daar had Gert-Jan het al heel eventjes over. We moesten in doucheputjes plassen. Nou, meldt Bloomberg gisteren dat Rusland de gastoever in Europa volledig gaat staken. Hè, na die Nord Stream 1, dat onderhoud wat er zou zijn. Het zou begin augustus dan hooguit weer een beetje op gang gaan komen. Dat gaat de Europese Unie treffen. Tot mogelijk 1,5% van het bruto binnenlands product gaat dat kosten aan heel Europa. En dus is Poetin met hoge gasprijzen, want die krijgt hij anderzijds ook nog voor de verkoop van zijn energie, toch spekkoper, ondanks alle sancties.
Ja. En wij maar denken dat wij met die sancties Poetin op de knieën krijgen. Maar het beeld wordt natuurlijk steeds meer andersom. Ja. En het feit dat wij werkelijk met, ik zal maar zeggen, geknepen billen zitten te wachten wat de Russen nu gaan doen met Nord Stream 1. Dat is tekenend voor de situatie. Dus we zijn, ondanks onze grote mond en al die elkaar napratende EU-politici die roepen, en nu hebben we ze zowat onder de knie. En er komt nu weer een zevende pakket sancties. Onder andere een boycott tegen goud. Nou, dat gaat helemaal niks uitmaken. Is het in feite Rusland dat de dienst uitmaakt. En dat gaat alleen maar om energie. Mm-hmm. En wij zijn de pineut. En je hebt de waarschuwing van het Internationale Energieagentschap over de mm-hmm. code rood die dreigt. Ja, als bij ons die door de Russen, wat Geert-Jan net liet horen, onder de dreiging van een Siberische winter bij ons, gaat het helemaal mis. En ze hebben nog een punt ook.
Ja, zeker. En die van niks. Ik weet echt wel wat ze doen. Geert-Jan, maar bij Ursula van der Leyen, die was gisteren in Azerbeidzjan. En zei daar van ja, we willen eigenlijk gasimport uit dat land verdubbelen. Maar Azerbeidzjan, daar zit een dictator.
Ja, en je maakt jezelf dan ook nog eens afhankelijk van Turkije. Want dat land heb je ook nodig dat voor de doorvoer van gas. Je gaat van de Noordpijp naar de Zuidpijp. En mogelijk komt daar ook nog een samenwerking uiteindelijk met Turkmenistan bij in de toekomst. Nou, dat is helemaal. Die hebben het dictatuurschap ongeveer uitgevonden. Maar ja, het idee van de Europese Commissie is dat je toch wat moet. Als je nou eenmaal de route hebt ingezet om je om, in mijn ogen, logische redenen los te maken van Rusland en van die energieafhankelijkheid, dan ga je op zoek naar alternatieven. En ministers zijn afgelopen maanden echt stad en land afgereisd om dat te regelen. Maar kunnen dat niet alleen met Amerika of Noorwegen of met een Qatar. Daar heb je dus ook een Azerbeidzjan waarschijnlijk voor nodig. Tegelijkertijd, geopolitiek gezien interessant. Want weet je weet nog dat Poetin een paar dagen geleden in Centraal-Azië op zo'n top was, hè, met de Kaspische Zee-leiders. Ja, als landen als Azerbeidzjan en ook Turkmenistan nu met de EU in zee gaan, dan is dat natuurlijk voor het gezag van Moskou een groot probleem.
Ja, zeker.
En ja, We hebben er op de korte termijn niks aan. Mm-hmm. Alleen op de korte termijn moeten we sowieso zien hoe we die winter overleven. En daarvan zeggen de EU-leiders, waaronder Borrell, we moeten solidair zijn, linksom of rechtsom.
We gaan het gaan, mannen, want anders lopen we door de tijd heen. Poetin ontmoet vandaag Erdogan in Teheran. En daar bespreken ze die eerdere deal die er zou zijn over het Oekraïense graan. Hoe zou die deal eruit kunnen zien? Wat gaan we zien?
Aan mij...
Ik
hoorde straks met Joost Lagendijk er ook al over praten. Mm-hmm. Het is een deal die erop neerkomt dat onder Turkse regie dat graan vanuit Oekraïne veilig naar een haven kan. Ja. En niet wordt lastiggevallen. Dus de zee moet mijnenvrij zijn. Mm-hmm. Russische schepen moeten niet... dat die transporten verhinderen. Turkije heeft ook al een aantal schepen gereserveerd om dat te doen. Ja. En de gok hier, denk ik, van Erdogan, is dat hij denkt, Rusland moet hier wel aan meewerken, omdat de grootste problemen van het gebrek aan graan zijn niet zozeer in Europa, maar vooral in Afrika. Ja. En een groot deel van de Afrikaanse landen is nog steeds op de hand van de Russen. Dat heeft te maken met de Koude Oorlog. In die tijd heeft de Sovjet-Unie heel veel vrijheidsbewegingen in Afrika gesteund. Mm-hmm. En ze hebben daar dus nog altijd een warm plekje voor de Russen in die contreien. Ja. En als Rusland dus kan zeggen, kijk, wij helpen mee aan een oplossing waardoor jullie in ieder geval niet in de problemen komen, hebben ze in ieder geval dat deel van de wereld mee.
Ja, duidelijk. Nu is het wel zo. Dit is Oekraïens graan dat via Russische schepen vervoerd wordt. In hoeverre is het dan van Oekraïners? Of is het door Russen gejat?
Nee, niet als nee, dit zou gebeuren onder toezicht van de Turken. Hè?
Ja, ja.
En dat, je had het er straks ook wel even. Dat is het verdrag van Montreux maakt dat ook ietsje makkelijker. Omdat Turkije traditioneel een soort van toezichtsfunctie heeft in het zeegebied daar. Vanaf de Bosporus, zeg maar. Dus dat kan ook. Dus dat zal dan worden. Maar het moet wel door iedereen worden gerespecteerd en erkend. Ook door de Russen.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
DNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.